Welkom bij haptotherapie in de praktijk. Mijn naam is Esther Molinaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Na seizoen 1 over haptotherapie mocht een tweede seizoen niet ontbreken. Er valt immers nog zoveel te vertellen over dit onderwerp. Of je nou overweegt om te starten met haptotherapie, zelf werkzaam bent in het vak of graag bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, deze podcast is voor iedereen die interesse heeft in haptotherapie. Want het gaat over het gevoelsleven, over relaties met mensen en over vitaal in het leven staan. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door haptonoom Erik Elbers. Met coaching, training en advies levert Erik dagelijks een bijdrage aan de veerkracht, verbinding en vitaliteit van mensen in bedrijven. Zijn website is www.erikelbers.nl. Vandaag is Laila Fox mijn gast. Laila stuurde mij via Instagram een berichtje. Ze schreef: Hoi Esther, ik hoorde vorige week je mooie en eerlijke podcast met Ted Troost en Erik Elbers en stond weer even stil bij wat haptonomie mij gebracht heeft. Het heeft mij de kans gegeven om mijn eigen leven te ontwikkelen en te herstellen van oud zeer. En onderweg de mogelijkheid anderen te laten voelen om volledig of onvolledig mens te zijn. Ik ben hier zeer dankbaar voor. Inmiddels ben ik mijn vak als haptotherapeut aan het loslaten. Maar ik zou het erg leuk vinden eens een koffertje te doen om te onderzoeken of ik met mijn proces van waarde kan zijn voor jouw podcast. Nou, daar wil ik wel graag meer over horen. Maar ik stelde ook voor om tijdens dat koffertje meteen de opnameapparatuur mee te laten draaien. Ja? Daar zijn we. Kan jij eens wat zeggen?
Ja. Hoor je me goed?
Dat is ook zo'n vraag, hè? Wat wil je even een dansje doen?
Zoiets.
Even kijken. Dit staat goed. Ja.
Mooi.
Welkom.
Ja, dankjewel. Tof.
Hoe is het? Hoe is het om hier te zijn? Hoe vind je dat?
Ja, ik vind het leuk. Ik vind het... Het is ook nieuw, dus het is ook spannend. Maar het is wel iets wat ik graag wil. Want ik denk van, hé, dat is wel iets dat... Waar tijd voor is.
Ja.
Om wat meer te gaan laten horen.
Wat mooi, want jij had mij benaderd. Misschien is het leuk om dat even te vertellen. Je stuurde mij een berichtje via Instagram. Wij kennen elkaar nog niet. Ik volg jou wel al een tijdje. Dus het voelt voor mij alsof ik jou al ken. Maar we hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. En je stuurde mij een berichtje waarin je eigenlijk heel open aangaf dat je je afvroeg of jouw verhaal misschien leuk zou zijn voor de podcast. Vertel, wat was jouw gedachte daarbij?
Ja, ik denk dat ik zelf gewoon in mijn leven en ontwikkeling best wel heel veel stappen heb gemaakt. En dat ik denk van, oh ja, en wat ik ook steeds meer geleerd heb als therapeut zijn, want ik ben ook haptotherapeut, ben ik een beetje aan het loslaten. Maar dat die weg gewoon van ontwikkeling, dat als ik steeds meer achter die therapeutenrol vandaan kom, maar gewoon laat zien wie ik ben, dat dat voor heel veel mensen eigenlijk heel helpend kan zijn om te weten van, oh ja, ik ben niet de enige. Oh, dat is eigenlijk heel normaal wat ik voel of wat ik ervaar of de stappen die ik zet. Dus dat is een beetje dat ik inmiddels denk van, oh ja, we hoeven het allemaal niet zo heel goed te weten. Maar we mogen ons, of in ieder geval, ik denk dat het goed is om zelf gewoon wat meer te laten zien. En dat voor anderen misschien ook helpend kan zijn.
Kan inspireren.
Ja,
dus dat is eigenlijk jouw grootste motivatie om dit te doen.
Ja, dat is een heel groot deel aan motivatie. Maar anderzijds denk ik ook dat het voor mezelf ook weer in dit stuk ook weer een stukje is van, oh ja, je kan wel zo je eigen ontwikkelingen maken en dan kan je andere mensen mee helpen. Maar het is ook weer voor mezelf weer een eigen ontwikkeling van om me uit te spreken over dingen.
Ja, mooi. Ja. Want vertel eens, wie ben je? Kan je jezelf even voorstellen?
Nou ja, ik ben Laila Fox. En ik denk dat ik... Ik ben haptotherapeut, net als jij. En... Maar ik merk van dat vak wil ik een beetje los gaan laten. Eigenlijk denk ik gewoon dat ik een heel gevoelig mens ben en een heel dapper mens. En verder ben ik ook moeder en ben ik getrouwd, woon ik in Amsterdam-Noord. En ben ik tegenwoordig aan het ondernemen en merk ik van, oh, dat is een kant waar ik wat meer op wil en mee bezig ben en heel blij van word.
Dus, okay. Ja. En hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met haptonomie? Hoe is dat gegaan?
Ik ben begonnen als fysiotherapeut. Ik was toen een jaar of 23 dat ik begon met werken. En rond mijn 25ste kreeg ik een flinke burn-out. En nou ja, toen ben ik in aanraking zelf ben ik gekomen. Ben ik toen met haptonomie ben ik gekomen. Toen kwam ik op de bank. En toen ontdekte ik in een van... Oh, maar zo kan het ook. Oh, maar zo, dit is voelen. En in een voelde ik van... Dit is wel een stukje wat ik heel erg gemist heb. Zowel in mijn werk. Ja, eigenlijk was dat het stukje waar ik aan voorbij was gegaan. Ja. En waardoor die burn-out is ontstaan.
Het voelen.
Ja, ja, gewoon voelen dat je mens bent. En dat daar behoeftes in zitten. En grenzen in zitten. En van alles in zit waar ik eigenlijk nooit mee bezig was geweest.
Ja. Ja. En kan je dan nog herinneren concreet, wat deed je toen bij de haptonoom? Hoe zag een sessie eruit en wat had je daar dan aan?
Ja, ik ben ook al het eerste stukje gewoon weer stilstaan bij jezelf. Gewoon eerst eens stilstaan van, jeetje, hoe is het zo ver gekomen?
Hoe doe je dat, stilstaan?
Ja, gewoon gesprek. Dat jij stilstaat bij jezelf en niet in alles wat er om je heen zo... op je afkomt, maar gewoon eens in gesprek. Eerst eens stilstaan van hoe is het zo ver gekomen? Wat neem je waar in het hier en nu zo bij jezelf? Waar kom je vandaan? Dat was ook een belangrijk onderdeel om een beetje te gaan begrijpen van... hoe kan het dat ik hier gekomen ben, zeg maar? En toen hebben we veel ervaringsoefeningen, dus verschillende oefeningen gedaan.
Dus je bent begonnen met inzicht eigenlijk, hè, hoor ik je, of niet?
Ja.
Door te vertellen, jezelf te horen vertellen misschien...
Nou ja, überhaupt, ik denk al de vragen zelf.
Ja.
Gewoon stil te staan bij dingen waar ik eigenlijk nooit eerder bij stil had gestaan.
Ja.
En zo wat meer op mezelf te gaan richten. In plaats van altijd op alles en iedereen te richten.
Want dat deed je.
Dat deed ik heel erg.
Ja. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat je dat deed?
Ja, dat is denk ik een heel oud stukje. Dat heeft mij... ten eerste ook met wie ik ben. Hè. Kijk, ik ben een heel gevoelig iemand. Dus... Je pikt ook een hele hoop op. Maar dat is natuurlijk ook kwetsbaar.
Ja.
En dat was niet altijd handig.
Ik denk dat wel veel mensen dat kunnen herkennen. Tenminste, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar ik zie in mijn praktijk veel mensen die worstelen met... vooral naar buiten gericht zijn. En daardoor dan heel lastig bij zichzelf kunnen voelen hoe iets voor hen is.
Mm-hmm.
Herken jij dat ook bij cliënten?
Dus waar ze heel veel mee komen.
Ja.
Ja. Dat is ook een ding, ja. Voelen is, krijgt ook niet... het is gewoon een heel groot onderdeel van mens zijn. Alleen dat onderdeel krijgt misschien niet zo heel veel aandacht.
Niet altijd, hè? Nee.
Ja.
Ja, of dus het voelen naar buiten toe wel. Tenminste, dat heb ik wel, dat mensen zeggen... ik voel wel heel veel, maar ik voel vooral eigenlijk hoe het met de ander gaat. Of wat er van me verwacht wordt, of wat ik denk dat er van me verwacht wordt.
Ja.
En dan nog niet zozeer voelen van, heb ik hier zin in? Is het fijn voor mij? Wat is mijn richting?
Ja, en ik denk ook dat je daarmee op een gegeven moment... omdat er zoveel prikkels van buiten ook komen... dat je ook op een gegeven moment, in ieder geval zo is het voor mij... dat er heel veel daarbuiten waar te nemen was... wat misschien ook helemaal niet zo leuk was en alles. Maar dat je daardoor ook gewoon eigenlijk de poort naar dat voelen wat dichtgegooid hebt.
Ja, ja.
En dat was echt een stukje zelfbescherming. Dus dat was vooral het voelen naar jezelf. En het voelen naar die ander kon wel heel handig zijn ook. Als je daar een beetje op mee kon bewegen en aanvoelen. Ja, dan was het wat rustiger vaak.
Ja.
Dus dat is denk ik ook wat heel vaak voorkomt.
Ja, echt een overlevingsmechanisme. Hè? Dus als je je goed richt op de ander, dan kun je dingen voor zijn, dingen voorkomen.
Ja.
Maar ja, dat kost natuurlijk ook wel energie.
Precies dat. Ja. Kost een hoop energie. En gaat ook de kosten van de ruimte die je jezelf voor jezelf hebt om te voelen.
Ja. Ja. Hey, en toen, want je zei ervaringsoefeningen gedaan. Kan je daar wat meer over vertellen?
Hebben we gewoon op de bal zo zelf zitten, hè, en jezelf daarin waarnemen.
Leg eens uit, voor de mensen die nog nooit bij een haptotherapeut zijn geweest. Wat doe je dan? Beschrijf eens wat je dan doet.
Ja, is dat je echt zo een beetje zo je eigen midden... Je gaat eigenlijk een beetje zo wat balans ga je zoeken.
Oh, en waar zit je dan op?
Op een hele grote bal.
Oké, ja.
En ik moet zeggen, in mijn eigen praktijk heb ik zelf wel een hele grote. Dus dat is snel wat spannend, omdat dan de voeten van de grond kunnen komen. En Nou ja, dan heb je natuurlijk ook meteen wel een beetje met angst en spanning te maken. Want zo'n bal is natuurlijk hartstikke wiebelig. Maar het is wel een heel mooie metafoor van, hey, welke patronen, wat gebeurt er nou eigenlijk met mij op het moment dat ik wiebelig word? Ja. Wat laat ik dan zien? Wat voel ik dan? En nou ja, dat geeft eigenlijk weer inzicht in wie ben je? Hoe doe je de dingen? Oh, hoe doe je dat in het dagelijks leven nou eigenlijk? Nou ja, dat is er eentje in ieder geval.
Ja. Ja. En nog meer, heb je nog meer voorbeelden van ervaringsoefeningen? Of misschien dingen die je zelf in je praktijk doet of hebt gedaan?
Ja, op zich zijn altijd van die oefeningen ook altijd wel gewoon fijn om... nou ja, gaan samen eens. Hè. Je hebt vaak zo'n grote behandelbank bij de haptotherapeut. En dat je eerst eens gaat zitten op die bank. En hoe is het voor je? Wat neem je waar als de ander ook eens gaat zitten op de bank? En op welk plekje kies je überhaupt qua zitten op de bank? En al die ervaringen doen weer iets anders met je. En om daar een beetje zo bij te blijven met... voelen is wel interessant en kan veel inzicht geven in jezelf.
Ja.
En ook weer voor het dagelijks leven. Van wat doe ik nou eigenlijk met mijn eigen ruimte? En wat voor keuzes maak ik daarin? Of maak ik geen keuzes? Laat ik alles maar gebeuren.
Ja, en wat ontdekte jij daar zelf in? Als je het wil delen hoor, want misschien wil je het ook wel niet delen. Maar...
ja, wat ik zelf eigenlijk ontdek is dat het maakt me allemaal niet uit. En ik voegde heel makkelijk...
Doe maar wat jij wilt.
Ja.
Ja, was die herkenbaar voor je?
Ja, ik had maar heel weinig ruimte nodig. Dus ik vond het allemaal wel snel prima. En ik nam niet zo heel veel waar. Totdat het iets echt te dichtbij kwam. Dan kreeg ik spanning en onrust. En ja, versmalde ik heel erg. Of, ja, vooral spanning.
Ja.
Ja.
Dat is heel erg waar we mee werken. Hè? Dat je dan gaat opmerken wat iets met jou doet. En dat je ook gaat leren hoe je dat voelt bij jezelf. Toch? Tenminste, dat is wat ik in mijn praktijk heel erg doe. Dat ik ook gewoon eens vraag van, maar waar merk je dat nou aan? Dat dit niet fijn is. Hè? Dan maak je het eigenlijk best wel concreet.
Dat is denk ik een van de voornaamste dingen. Is dat je de hele dag door, hè, geeft je lijf allerlei signalen aan hoe iets voor je is. Alleen, we hebben vaak niet zoveel gevoel voor die signalen meer. Of begrijpen ze niet zo goed. Of ja, zijn daar niet echt mee in verbinding.
Nee. Nee, precies. En dat misschien kunnen we daar eens naar kijken. Wat kan er dan gebeuren als je dus niet zo helemaal in verbinding staat met die signalen? Wat zie jij? Wat zag je bij jezelf bijvoorbeeld?
Nou ja, is dat ik eigenlijk dus altijd al die ruimte maar weggaf aan die ander. Dus ik als fysio zijnde was aan het zorgen dat die patiënt beter zou worden. En dat die zich beter zou gaan voelen. En ik ging maar door en ging maar door en ging maar door. Alleen ik vergat een beetje dat die... patiënt zelf ook verantwoordelijkheid daarin droeg.
Oh ja.
Ik vond dat ik dat allemaal moest doen.
Ja.
Dus het ging alleen maar over die ander. Ja, met als gevolg hè, dat ik al mijn energie eigenlijk aan die ander gaf. Zelf niet zo goed voelde van, nou, wat heb ik nodig? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Maar wat is ook de verantwoordelijkheid van die ander? Dus dan hebben we het over grenzen. Grenzen waren niet duidelijk. En ik had ook niet door dat ik aan het einde van de dag, als ik... hè, of zelf rugklachten had, of helemaal kramp in mijn handen van het harde werken en een onrustig gevoel, zeg maar, dat ik daar invloed op had, überhaupt zelf.
Kun je nagaan, hè? Ja.
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 Dat ik op de bank nog zat na te denken, oh, maar die, als ik die nou zo en zo ga helpen, of die en die, zo en zo, dan... Dus het ging maar door en het ging maar door en het ging maar door. Ik had daar helemaal geen grip op zelf.
Nee, en toen op een dag was het ineens genoeg, denk ik, of... Hoe is dat gegaan?
Nee, was eigenlijk toen stond ik bij de tram te wachten. Was trouwens hier op de hoek. En toen ging ik ook naar een patiënt toe. Deed ik ook nog mensen aan huis. En toen werd ik opgebeld van... je hoeft niet te komen, want ze is overleden.
Oeh.
Dus toen was ik een beetje... was heel abrupt. En,
ja.
En precies. Dus toen ben ik thuis op de bank gaan zitten. Toen was ik huilen. Ik ben er niet meer afgekomen.
Oh ja.
Dus toen sloeg eigenlijk mijn hele lijf en alles... kon niet meer in beweging komen.
Ja.
En dan eigenlijk alleen nog maar alles wat zich opgestapeld had. En dat was op dat moment heel veel verdriet. Plup, kwam er alleen nog maar uit.
Ja.
Ja.
Ja, eigenlijk zegt het lichaam dan op een gegeven moment... en nou is klaar.
Ja, precies.
Zou je kunnen
precies,
zeggen,
precies.
Als je niet naar mij luistert, dan zorg ik er wel voor, bijna.
Ja, ik doe niet meer mee, in ieder geval. Ja.
Kan je wel willen, maar het is genoeg.
Ja, dat, ja.
Wel naar. Naar om mee te maken, denk ik, of niet?
Ja. Natuurlijk is het, maar het was ergens ook nodig.
Ja. Ja. Hey, en toen, want je hebt even terug, hè? Dus je bent naar een haptonoom gegaan, je hebt gesprekken gedaan, ervaringsoefeningen, ook aanraking neem ik aan.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat geweest? Wat heeft dat jou gebracht?
Ik vond het vooral heel spannend in het begin.
Ja?
Heel erg spannend. Want aanraking is natuurlijk ook heel direct. Het is een heel direct contact. En enerzijds is het ook heel fijn. Hè? Want nou ja, ik voelde me ook heel erg gezien en erkend. Maar ik merkte ook heel erg in mijn lijf van, dat mijn lijf heel erg de behoefte had om terug te trekken. Om uit dat contact te gaan. Dat het echt heel spannend was. Maar ik denk ook dat het is ook heel bevestigend geweest. Ook van hé, neem je tijd. Je mag deze ruimte nemen. Je mag terugtrekken. Dat er de ruimte is om te zijn wie je bent. Te voelen wie je bent. En dat vind ik ook wel echt een hele grote meerwaarde in. Van de haptonomie en de haptotherapie. Maar ook in mijn vak toen de tijd als fysiotherapeut zijn. Dat ik merkte van jeetje, ik ben de hele dag ben ik met mensen bezig. Ik ben ze aan het aanraken. Maar dat doet wat met mij, maar dat doet ook wat met de anderen. En daar veel bewuster van te zijn. Dus
ja.
Dat vond ik echt heel, heel interessant.
Ja.
En is ook de aanleiding geweest dat ik toen zelf ben begonnen met de opleiding voor de haptotherapie. Toen ik me weer wat beter ging voelen, zeg maar.
Ja. Want hoe lang heb je daarvoor, ik zou willen zeggen, nodig gehad? Maar dat klinkt zo gek. Hoeveel tijd zat er tussen jouw eerste bezoek aan de haptotherapeut en dat je dacht, hey, ik ben er weer. Ik voel mezelf. Ik kan de ruimte innemen. Wat kan je dat herinneren? Dat was natuurlijk al een tijdje terug.
Ik denk dat ik er echt. Ik ben ongeveer 3 maanden uit geweest qua werken.
Ja.
En toen ben ik wel weer het werk rustig aan op gaan bouwen. Maar toen merkte ik wel, ik heb wel iets anders nodig erbij.
Ja.
En toen ben ik ongeveer, ik denk met een jaartje ongeveer. Ik ben ook wel doorgegaan met haptotherapie zelf. Ik heb gewoon die sessies ben ik blijven volgen. En de opleiding, denk ik, heb ik ongeveer een jaar na de burn-out ongeveer, ben ik toegestart.
Ja.
Ja.
En hoe was dat om zelf de opleiding te gaan doen?
Ja, super interessant, maar ook heel spannend.
Ja?
Echt heel spannend. Ja.
Want, vertel.
Ja, super geconfronteerd met mezelf natuurlijk, constant. En aan de ene kant heel voedend, omdat ik ook voelde van, oh ja, dit is wel waar het over gaat. Ik heb mezelf erin mee te brengen. Oh, ik heb in contact met mensen. Oh, dit kan ik dus bieden. En hoef ik lang niet zo hard te werken en het allemaal alleen te doen. Maar als ik wat samen ga werken met iemand, dat is voor diegene is het beter. Maar voor mezelf is het ook veel beter. Dus dat vond ik echt een hele leuke ontdekkingsreis. Maar ook super spannend. Echt.
Ja.
Angst, zweet aan het einde van de dag of halverwege de dag. Om daar gewoon te zijn.
Ja, je moet jezelf echt laten zien, hè? Ja, je moet niet, maar je wordt uitgenodigd.
Ja.
Om echt tevoorschijn te komen met alles wat er is.
Ja.
Ja, want dat is ook, denk ik wel heel belangrijk als je therapeut wil worden, dat je heel goed in de gaten hebt wat er bij jezelf speelt.
Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is.
Ja.
Dat het begint bij jezelf.
Ja.
En vanuit daar kan je contact gaan maken met die ander.
Ja.
Maar het is wel belangrijk dat jij in eerste instantie veilig bent bij jezelf. Want dan pas kan je er echt zijn. En dat betekent niet dat je geen angst hoeft te voelen. Of iets je niet mag raken of niet, juist niet. Nee, dat je daar oké mee bent. Dat speelt in jou. En dat ook gewoon mag zijn.
Ja.
Ja.
En hoe lang heb jij dan je eigen praktijk gerund? Hoe lang is dat geweest?
Ik ben denk ik 12 jaar geleden ben ik begonnen met mijn praktijk voor haptonomie. Ja, haptotherapie. En dat was echt nog zo'n beetje om de kinderen heen. En ik had een heel mooi netwerk vanuit de fysiotherapie. Dus ik hoefde daar ook niet zo. Ja, dat rolde en het verwees wel zo'n beetje door. En ja, was gewoon heel lekker. Was heel mooi. Ja, zo. En dat heb ik denk ik. Nou ja, toen gingen we ongeveer zo een jaar of 5 terug gingen we verhuizen. En toen vanuit Amsterdam naar Uitgeest aan toe. En toen ben ik wat meer. Toen kwam er ook wat meer ruimte. Alle 3 de kinderen gingen naar school. En ik had een nieuw plek om zo eens te gaan kijken van waar wil ik gaan werken en wat wil ik. En er kwam ook wat meer ruimte vanuit het gezin. En toen huurde ik nog een plekje. Ben ik daar ook een plekje gaan huren. Gewoon eens te kijken hoe is dat. En toen merk ik, toen kwam ik elke keer langs een heel groot leeg pand. Ja, en toen ging het wel gewoon een beetje kriebelen. Toen dacht ik, oh, dit zou wel heel tof zijn als ik dit zo helemaal naar mijn eigen zin kan doen. En ik was toen ook wel een tijdje op weg. En dat ik ook ontdekte van, ik ging ook steeds meer mijn eigen visie ontwikkelen. Dat ik dacht van, oh ja, haptotherapie is heel mooi, maar het is ook wel, het drukt toch weer het vak haptonomie een beetje in het hoekje, zo vond ik zelf.
Ja, voor hoekje dan?
Nou, het therapeutische hoekje.
Ja, ja.
En haptonomie is zoveel breder dan dat. Het gaat eigenlijk gewoon over mens zijn in alle dag.
Ja.
En veel meer dan dat is het eigenlijk niet.
Kun je dat uitleggen, jouw visie daarop? Wat, vertel.
Ja, we zijn, het gaat er denk ik gewoon om dat we voelende wezens zijn. En door dat enorme brein en de maatschappij en hoe alles loopt, vergeten we dat nog wel eens. En zitten we heel veel en heel snel in ons hoofd. Maar voelen doe je natuurlijk de hele dag door.
En wat is dan voor jou het verschil tussen haptotherapie in het therapeutenhoekje en haptonomie van alle dag? Hoe zie je dat voor je? Want kijk, de therapiepraktijk, die kan ik me goed voorstellen, die run ik natuurlijk zelf ook. Dus mensen worden verwezen door een huisarts of een fysiotherapeut of gewoon vanuit eigen vragen. En dan heb je een soort van probleemvraag of een ontwikkelvraag. En dan ga je aan de slag daarmee. Dus dat is de therapiepraktijk. Maar wat is dan die andere kant, die maatschappelijke kant volgens jou?
Ja, daar ben ik een beetje vooral in het zoeken geweest, zeg maar. Van hoe kan ik het nou wat laagdrempeliger maken? En het is toch ook wel wat samenwerkingen aangegaan met een leefstijlcoach. En werkte ik toen wel wat dingen mee samen. En een mensendiektherapeuten. Om zo te kijken van, hey, we werken allemaal met mensen, maar we hebben ook wel wat raakvlakken. En dus daar hebben we wel wat trainingen in gegeven. En eigenlijk ging het er meer om dat mensen wat gaan begrijpen hoe je wat in elkaar zit. En wat die signalen die je vaak al veel eerder hebt voordat je zeg maar bij een therapeut terechtkomt, voordat je echt vastloopt, wat die signalen nou eigenlijk betekenen.
Ja.
En daar ben ik wel zo wat in aan het zoeken van.
Dus eigenlijk, ook, ik weet niet of ik het goed samenvat, maar zou je dan kunnen zeggen dus dat het eigenlijk voor iedereen goed is om jezelf nog beter te leren kennen? Of je nou wel of niet een therapieachtige vraag hebt?
Ja?
Ja.
Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn als je een beetje begrijpt hoe jezelf, hoe een mens in elkaar steekt en wat bepaalde signalen nou eigenlijk betekenen.
Ja.
En vooral dan wat goed voor je is.
Ja. Ja, dit is zo mooi. Het doet me denken aan een opname die ik heb gedaan met Monique van Bilderbeek. Hè? Dat is de directeur van een van de haptonomieopleidingen. En zij zei altijd, de haptonomie ligt op straat.
Ja.
Dus dat we in het dagelijks contact ook, bij wijze van spreken in de supermarkt of bij het stoplicht, hè? Dat je, als je dan in contact staat met wat iets met je doet, dat je dan ook meer verbinding kunt maken. Of meer in contact zijn met je medemens. Dat eigenlijk voor de hele wereld goed zou zijn. Klinkt heel hoogdravend, maar...
Ja, maar ik denk dat we het eigenlijk allemaal heel goed... heel goed zicht op hebben. Alleen we zijn ons er niet altijd bewust van. Want wij weten heel goed van... ik vind dit gesprek met jou nu leuker, omdat je niet ondertussen op je telefoon zit te kijken. Omdat ik merk dat je er helemaal bent. En... dat soort dingen gaan natuurlijk eigenlijk gebeuren de hele dag door. En je merkt ook van als je een heel drukke week hebt, dat je er soms met je hoofd niet helemaal bij bent.
Ja.
Maar dat heeft natuurlijk wel invloed met hoe jij dus weer contact maakt met je kinderen. Hoe je zin hebt in de dingen die nog staan te wachten. Terwijl als je daar wat bewuster van bent, van oh, ik ben niet helemaal erbij, oh, wat heb ik dan eigenlijk nodig? Dat heel veel invloed kan hebben. Hoe je bijvoorbeeld dus weer in je gezin deelneemt. Het zegt iets over grenzen. Je leert je kinderen daarbij iets mee van, oh ja, je mag gewoon grenzen aangeven. De waarde van keuzes hebben zelf. Van wat wel en wat niet goed voor je is. En nou ja, zo denk ik dat het heeft het invloed op van alles, zo'n stukje bewustzijn.
Ja.
En er zit nooit schuld of goed of fout zit er eigenlijk aan. Het gaat er eigenlijk alleen maar over van, snap ik een beetje, ben ik een beetje bewust van waar mijn aandacht ligt.
Ja, ja. Ja. En ik volg jou natuurlijk al een tijdje op Instagram, maar ik zie jou ook soms in een sporthal staan.
Ja.
Of in een sportstudio.
Ja.
Wat is jouw link daarmee? Vertel.
Ja, ik ben, even kijken, ja, in die tijd dus dat ik die eigen praktijk ging starten, het was een gigagrote stap. Het was 100 vierkante meter en het was helemaal, helemaal leeg. En er zat geen toilet, geen verwarming, helemaal niks in. Dus het was wel een gigaproject. Dus er moest ook veel geld in gestoken worden. Had ik ook niet trouwens. Maar hè, dus ik hou best wel van spannende stappen zetten. Het punt was alleen wel dat op een gegeven moment dat die spanning me zo hoog kwam zitten dat ik dat ik geblokkeerd raakte. Dat ik bijna niet meer kon slapen. En dat hoofd alleen maar over uren draaide. En dat ik eigenlijk, dat die angst is natuurlijk ook, als je angst voelt in je lijf, is trek je wat terug. Je bouwt spanning op en je trekt wat terug en je wordt voorzichtiger. Of in ieder geval, er gebeurt van alles met je in de angst. En ergens wist ik, ik moet weer. Ik had heel vroeger had ik wel eens gebokst. Dus daar vond ik ook van alles van. Ik was te oud en allemaal oordelen. Dus dat is dan weer zo'n hoofd wat allemaal zo tegen die angst ingaat. Maar ergens voelde ik diep van binnen, ik heb weer te gaan boksen. Omdat ik daarmee hier uitgekomen. Dat ik die angst, zeg maar, een andere weg kan gaan geven. En toen ben ik weer gaan boksen. En dat is, kickboksen dan vind ik zelf heel fijn.
Wat is kickboksen ten opzichte van andere vormen van boksen?
Ja, bij kickboksen zet je ook echt die benen in. Dus je gaat ook echt trappen.
Ja.
En dat vind ik, dat is, voor mij is dat een hele lekkere vorm van uiting geven aan de beweging, aan je kracht en je vermogen. En dat hele lijf dus aan te spreken. We hebben het ook zo, wat we nou helemaal hebben als mens zijn.
Ja.
Dus daar zie ik echt wel de waarde in. En daarin merkte ik bij mezelf heel veel dingen. Vroeger dat ik wel eens gekickboksen had, was ik daar helemaal niet mee bezig. Was ik alleen maar hard gaan, ontladen en hard gaan. En nu kon ik het voelend doen door al mijn ervaringen als haptotherapeut zijn. En merkte ik allerlei interessante patronen bij mezelf op. Dat ik gewoon, in het begin bokste ik veel tegen zo'n zak aan. Dat ik helemaal mezelf niet durfde te laten voelen tegen die zak. Dat ik mezelf heel erg inhield. En, dus ik kwam allerlei bewegingen en patronen kwam ik zo van mezelf tegen.
Want herkende je dat dan, dat je zegt van ik hield me in, ik durfde mezelf niet voelbaar te maken aan die zak, dat dat dan ook zeg maar te herleiden is naar hoe je in het leven staat op zo'n moment?
Ja,
in zo'n
zeker.
Fase?
Ja. Ja, zeker.
Ja.
Ja, dat was ook eigenlijk zeg maar wie ik op dat moment, zeker wanneer ik me angstig voelde, maar ook wel kende van vroeger en gewoon ook wie ik, dat ik geneigd ben om dingen heen te bewegen en boksen is natuurlijk een hele directe vorm. Het is heel direct. En die directheid in uiten, die kende ik helemaal eigenlijk niet zo goed. In ieder geval mijn lijf kon dat ook eigenlijk helemaal niet zo goed. En mijn hele systeem niet. Dus daarin gaf dat boksen me heel veel inzichten. Maar ook heel veel mogelijkheden om eens een keer anders te gaan doen. En niet om te gaan zoeken van wat heb je nodig en hoe kan je het anders gaan doen. Dus daarin heeft het me heel erg geholpen om uit die vastzittende, beklemmende angst, zeg maar, te komen. En veel meer uiting te gaan geven aan mezelf. Nou ja, zo is het project toch heel mooi, heel mooi tof praktijk geworden. En goedlopend inmiddels. En dus het heeft me heel veel gebracht.
Ja.
Maar ook wel zoveel dat ik dacht van, wauw, dit is wel heel tof zo. Wat je hiermee kan, zo voelend. En het gaf voor mij echt juist het beetje lucht wat ik wilde geven aan die haptotherapie. Hè, de therapeutische, wat soms heel serieus kan worden. Maar ook heel kwetsbaar natuurlijk. Want je hebt het over hele kwetsbare dingen. Maar doordat je het staand ging doen. En er direct een stukje vitaliteit wordt aangesproken. Zeg maar met dat boksen wordt het ook heel fris. En als therapeut, hè, want ik ben ook met cliënten ben ik gaan boksen. Als therapeut ben je ook in de aanraking met haptotherapie. Speel je als therapeut best een hele grote rol natuurlijk. Terwijl de eerste voorwaarde is denk ik heel belangrijk voor mensen, dat ze eerst eens contact met zichzelf gaan maken. En dat ze die weg in zichzelf gaan vinden. En daar is het boksen is een hele mooie, hele frisse vorm van. Dat ze die weg gewoon eens in zichzelf kunnen gaan verkennen.
Ja, dus wat je daarmee zegt is eigenlijk ook van eerst de weg naar jezelf vinden. En dan is er daarna ook ruimte om vanuit jezelf het contact aan te gaan.
Is het mooiste.
Ja.
Is het mooiste als dat kan. Ja. Want ik denk dat daarmee je het stukje eigen regie krijgt. En als je vanuit die eigen regie kan bewegen, dan heb je veel meer keuzes en vrijheid. En wordt angst speelt een minder grote rol, want jij hebt de regie over het proces.
Ja.
En dat is denk ik echt een hele het grote waardevolle wat in die inmiddels kickbokstherapie zit. En ik heb het eerst veel één op één zo alleen met cliënten gewerkt, zo op de zak. Maar ook wel zo één op één in het contact werk ik met mensen samen. En ook nog een hele interessante scholing gedaan bij een psychotherapeut die met bokstherapie werkt. Dat is ook heel super, echt heel interessant om te kijken van hoe vlieg jij dat dan weer aan met jouw expertise. En echt heel tof. En zelf ook wel een supervisie in gedaan om gewoon zelf weer te ervaren van wat doet het nou met mij als ik echt op mijn eigen moeilijkheden zo ga kijken van wat ik en kwetsbaarheden ga kijken wat ik daarin tegenkom. En nu heb ik een kickbox trainer met wie ik samenwerk. Wat heel tof is. Want nu doen we ook wat groepjes waar ik wel weer aan het zoeken ben van wat is de vorm van nu en wat past en wat wil ik daar zelf in. Maar juist, het is zo'n tof middel om van die vastzittende hele oude, hardnekkige patronen en om daar nieuwe mogelijkheden in te ontwikkelen. Omdat dat hoofd gewoon niet, dat brein, de beweging komt niet in eerste instantie vanuit het brein, maar het lijf mag spreken en het lijf mag doen en mag gaan het anders gaan doen.
Ja, mooi.
Ja,
ja mooi gezegd. Ja. Ja. En als je dan met groepen werkt, wat is dan het voordeel van een groep ten opzichte van één op één?
Is dat je direct ook, het is geen therapiegroep. Dus dat zeg ik wel altijd. Iedereen heeft zo zijn eigen doelstelling en zijn eigen proces erin. En dan is het natuurlijk heel interessant, in alle dag ben je ook niet alleen. Dus wat gebeurt er eigenlijk bij jou als je zo voor je eigen doel, je eigen ding bezig bent? Maar er zijn ook nog andere mensen met hun eigen dingen. Je bent ook nog in contact. En je bent ook nog wel eens heel moe. En dus al die factoren, die dienen zich eigenlijk allemaal direct aan.
Een beetje zoals in het echte leven.
Ja, precies. Ja. En die kun je dus ook meteen handen en voeten geven.
En oefenen,
En je lijf en je hele systeem kan daar dan meteen mee oefenen. Dus dat is heel waardevol. En merk je dat je in hele korte tijd hele waardevolle stappen kan maken.
Ja. Ja. En dan is dus toch de ervaringsgerichte van de haptonomie zit daar dan toch eigenlijk ook opnieuw in.
Ja, constant. Ja. Maar dat is eigenlijk natuurlijk ook wel constant waar het altijd over gaat, jij als mens. Ja. En dat is natuurlijk de haptonomie voor mij.
Ja, want je hebt aangegeven dat je de haptonomie een beetje gaat loslaten. Maar als ik dit zo hoor, dan grijp je hem gewoon op een andere manier vast bijna.
Ja, het is ik wil het allemaal gewoon wat minder kaderen. Ja. Haptonomie gaat voor mij gewoon over mens zijn. En is een enorme dus ook wie ik ben als mens. En dat hoeven we niet altijd haptonomie te noemen. Maar dat geldt hetzelfde voor de mensen met wie ik werk. Die mogen gewoon mens zijn. En hoe we dat daar ruimte voor maken, dat is niet zo niet zo heel belangrijk eigenlijk.
Ja. Maar dat klinkt alsof je daarmee bijna nog weer een nieuwe stap hebt gezet in ruimte innemen.
Ja.
Toch?
Ja, denk ik ook dat dat
dus
het
dat
is.
De kaders, die mogen nog weer wat meer weg.
Ja, nog wat losser.
Ja, nog wat losser, precies. Ja, dus vanuit de fysiotherapie, niet dat dat heel goed vergelijkbaar is, maar ik kan me voorstellen, vanuit de fysiotherapie ging je naar de haptotherapie vanwege meer verdieping.
Ja.
En dan nu ga je eigenlijk juist meer richting het algemene plaatje van de mens in zijn geheel.
Ja, en komt ook wat meer. Ik ben ook op het moment, en we hebben het natuurlijk ook binnen de haptonomie. En dat is ook zo, als ik mensen zie, is dat je het ook over een bezielde lichamelijkheid hebt. Dus dat een mens ook een ziel heeft.
Vertel, want dat is ja, iets, dat de bezielde lichamelijkheid. Ja, dat wordt natuurlijk, groot.
Dat wordt een beetje, maar is...
Wat is dat? Vertel eens.
Ja, voor mij gaat het er eigenlijk echt over van ben je thuis bij jezelf? En dat thuis zijn bij jezelf mag dat ook volledig de ruimte nemen met alles wat er te voelen is. En dan heb je het dus gewoon wat meer over energie. En energie klinkt vaag, maar eigenlijk kennen we het ook allemaal heel goed. Want wanneer heb je geen energie ergens voor? Of wanneer ben je onrustig? Of het zegt ook allemaal wel iets over die binnenwereld. Ja. En over energie. En ook over een bezielde lichamelijkheid, denk ik. En inmiddels ben ik ook wat bezig met meer het opstellingenwerk en het systemische werk. En gaat het er ook over dat jij wel mens... Jij bent natuurlijk mens, maar je komt ook ergens vandaan. En dus je hebt ook nog een heel systeem achter je. En om jouw plek in te kunnen nemen in het leven, om volledig mens te zijn, is het ook wel fijn om te weten van, hey, wat voor systeem heb ik daar nou weer achter zitten? En hoe verhoud ik me daartoe?
De ouders en de voorouders. Ja. De lijn, ja.
Precies, precies, ja. En ook weer van, wat geef ik door?
Ja.
Bijvoorbeeld aan mijn kinderen. En wat is vooral mijn plek in dat geheel? Hè?
Ja.
En, dus dat is ook een laagje waar ik nu wat meer ruimte voor maak en mee werk. En mezelf ook verder in aan het ontwikkelen ben. En ik denk dat dit allemaal, dat die haptonomie daar een geweldige bodem voor is geweest. En de drager is geweest om dit allemaal zo, deze ontwikkelingen te kunnen maken.
Ja, mooi.
Ja.
Want wat is dan voor jou, misschien een beetje een grote vraag, maar wat heeft het jou dan in de kern gebracht dat je destijds ooit bij een haptotherapeut terechtkwam? Is wat is de kern daarvan, zeg maar?
De kern is eigenlijk dat het... dat ik mocht gaan ontdekken wie ik ben. En dat ik al die gevoelens die waar een hele dikke deken en manieren van omheen bewegen van zijn ontstaan, dat die zo afgepeld mogen gaan worden en losser mogen worden. En dat ik gewoon de ruimte mag gaan krijgen, ben gaan krijgen om allemaal te ontdekken en te bewegen en te onderzoeken. Wat voor mens ik ben.
Ja.
Wanneer dan ook. Ja.
Mooi.
Ja.
Hey, is er nog wat anders wat je graag als onderwerp zou willen inbrengen? Iets wat je wilt delen of wat je belangrijk vindt? Anything, maakt niet uit. Nou ja, anything.
Nee, zijn grenzen.
Zijn toch altijd ook ergens grenzen?
Nee, niet zo direct, maar ik denk, ik denk dat het gewoon vooral van meerwaarde is dat we zijn zo geneigd alles heel ingewikkeld te maken. Maar als therapeuten, maar gewoon ook in alle dag mensen, dingen. En ik denk dat dat vaak heel onnodig is. Als je maar een beetje snapt zo van wat er speelt. Of last van heeft. En waar je last van hebt. En dat we ook neigen om in die ingewikkeldheid te blijven hangen. En daarmee dingen ook in stand houden. Dus bijvoorbeeld, je kan eindeloos over bepaalde problemen kan je blijven praten. En allerlei therapieën. Maar soms bevestig je eigenlijk alleen maar... dat loopje wat je systeem al kent, bevestig je eigenlijk alleen maar.
Ja, het is bijna alsof je dan het karrenspoor steeds dieper maakt. Hè?
Ja, ja.
Ik vergelijk het soms wel eens met een karrenspoor, dat je dan daar steeds weer in kukelt of zo.
Ja.
En dat wordt dan alleen maar dieper en dieper. Ja,
ja en wordt alleen maar bevestigd van, oh ja, ja, jij hebt dat. En het...
Ja.
En ik denk dat het heel fijn is als we daar wat luchtiger over mogen gaan zijn en inderdaad wel erkennen dat er zo'n karrenspoor is, want dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Maar vooral dat we kunnen gaan kijken van, hey, hoe kan het anders?
Ja.
Hoe kan het nu in alle dag, wat heb je nodig om een ander weggetje te gaan maken, een ander weggetje te gaan bewandelen?
Ja, en dat is ook waarom dat ervaringsgerichte voor mij zo sterk en krachtig is. Omdat je daar ook weer over kan gaan praten. Van, hè, nou, je doet altijd dit, maar je zou eens dit moeten proberen. Maar dat dat vaak niet beklijft. En dat wanneer je gaat voelen wat een andere weg is, in zo'n boxtherapie, denk ik, maar ook in de reguliere haptonomie, ja, dat het dan een start is van het nieuwe spoor.
Ja, het is prachtig. Toch? Want het lijf, ja, vertelt je ineens iets heel anders.
Ook anders, ja.
Ja. Ja, dan dat je ooit in je hoofd hebt kunnen bedenken of überhaupt bewust van was.
Ja, en wat ik ook merk bij cliënten is dat ze dan eigenlijk ook, ja, een ontwikkeling inrollen alsof dat gewoon naar meer smaakt. He? Dat je het ineens voelt, de bevrijding van het even in het andere spoor stappen.
Ja.
Dat heel lekker kan aanvoelen.
Ja, en dat je eigenlijk, dat net was wat je nodig had om dat andere spoortje te kunnen vinden.
Ja, voelen eigenlijk
überhaupt.
Ja.
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 En daarin ben ik heel erg overtuigd, zeg maar. Hè, we zijn het herstellend vermogen. We zijn altijd op zoek zijn. Hè, een lichaam is zo gebouwd en je systeem is zo gebouwd dat het altijd vanzelf op zoek is naar balans en naar herstel. En dat het zo belangrijk is dat je dat vermogen. Eigenlijk gaat het er alleen maar om dat je dat vermogen in de mens wat vrij kan gaan maken.
Ja.
En dan gebeurt het eigenlijk vanzelf al.
Ja.
Als dat brein maar niet constant de overhand krijgt. En dat is heel interessant om naar te zoeken van wat zit er nou tussen dat er elke keer dat brein weer de regie krijgt. Of hey, wat heb jij nodig om echt het andere spoor op te gaan en wat heb je los te laten om daar te komen? En dat vind ik dan wel heel leuk. Van dat zo'n gaandeweg dat er steeds meer invalshoeken zijn. Hoe je dat aan kan gaan vliegen. Ja. Om bij dat eigen vermogen van wat ieder mens in zich draagt, zeg maar, om bij dat vermogen te komen.
Ja, wat ik daar ook zo mooi bij vind altijd, is dat we er benadrukken dat het niet zozeer gaat om het oude afleren, maar omdat er iets nieuws bij mag komen. Hè?
Ja.
Dus meer naar het vermogen toe. Dat ja, dat betekent dus dat je, ja, nieuwe dingen kan doen. Nieuwe manieren, nieuwe patronen.
Ja.
Ja. Ja.
Gewoon maar mag gaan ervaren.
Precies.
Hoe het ook kan. Hè?
Ja.
Ja.
Nou, mooi. Inspirerend verhaal. Ja,
leuk.
Hoe is het voor jou om dit zo te vertellen aan mij?
Ja, ik merk dat het eigenlijk zo allemaal wel. Hè, wat ik ook weer op voorhand had, is dat het toch een beetje spannend is. Hè, en dat ik daarvan een beetje zo in mijn hoofd wat ga zitten. Maar hè, in het zo gaandeweg in het gesprek, zo dat ik merk van, oh ja, dan zit je gewoon en ben je gewoon aanwezig. En voelt het heel prettig zo samen dit gesprek met jou te voeren. Dus dan gaat het eigenlijk ook vanzelf.
Ja, ja.
En dan is de angst niet zo belangrijk meer. Staat het niet meer zo op de voorgrond. En nou, dan stroomt het allemaal wel vanzelf. Dan, ja, gaat het wel.
Lekker. Ja. Ook weer fijn, om te ervaren.
Fijn gesprek. Ja.
Ja. Ja. Ja. Is er nog iets wat je wilt meegeven? Een soort van afsluiting of, ja, een gedachte? Of zeg je, het is wel goed zo?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Of nou ja, heel belangrijk is voor iedereen om zelf te weten. Dat besef je dat angst altijd een terugtrekkende beweging is. En dat het erbij hoort. En dat angst niet de regie hoeft te voeren. Maar ergens voelt iedereen in zichzelf wel ergens een verlangen. Van wat je zou willen of iets. En vaak hebben we van die stemmetjes in ons hoofd die zeggen van, oh, dat kun je beter niet doen. Want of dit of dat. Of wat is zo zonde. Ga echt een beetje zo naar dat verlangen toe. En ga wat onderzoeken, voorzichtig. En vraag anders advies van hier en daar van mensen om je heen. Of waarbij je voelt van, oh, misschien kan die me wel. Maar geef dat verlangen toch wel ook, luister daar maar een beetje naar. Maar geeft zoveel plezier en zoveel meer vrijheid in het leven. Ja. En ik denk dat dat is waar het over gaat.
Dus ja.
Probeer dat verlangen zo. Hè? Daar meer ruimte voor te maken.
Mooi. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting.
Leuk.
Dankjewel. Ja. Dankjewel dat je hier wilde komen en je verhaal wilde vertellen aan mij. En ja, ik blijf je graag volgen. Natuurlijk. misschien, ik zat zelfs net te denken, ik wil ook wel een keer boksen bij jou.
Ja, leuk. Ja, heel welkom. Heel leuk. Ik zit ook echt wel te denken van, om het zo en zo. Nee, je bent zo en zo natuurlijk welkom om gewoon eens even lekker een sessie te komen doen. Maar om het ook voor, ik heb meerdere haptotherapeuten van wie die geïnteresseerd zijn en die wel interesse hebben. Om te kijken, misschien kunnen we hier wel een leuk. Want zo voor het haptotherapeutisch werk is het zoveel meerwaarde dat het ook heel leuk is als je een beetje zo weet hoe je dat in kan zetten. Dus ik ben daar wel wat over na aan het denken.
Nou,
ik vind het heel leuk als je komt.
Je mag mij op de lijst zetten.
Ja,
tof heel
als
leuk.
Je gewoon komt.
Ja. Hey, dankjewel.
Ja, jij ook. Super. Echt heel leuk.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van Haptotherapie in de Praktijk door Esther Molenaar. De afleveringen van dit tweede seizoen zijn mede mogelijk gemaakt door alle mensen die een bijdrage hebben geleverd via mijn GoFundMe-pagina. Dank jullie wel daarvoor. Jullie steun heeft me werkelijk vleugels gegeven. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een haptotherapeut bij jou in de buurt, kun je terecht op de sites van de beroepsverenigingen. De links vind je in de show notes van deze aflevering. Graag tot de volgende keer!